Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 84, eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerschare God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen heen, om 's Heere voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. 84, eerste vers. Uit Gods woord wordt u gelezen uit het eerste Bijbelboek genaamd Genesis, Hoofdstuk 33, Genesis 33, en vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. De schriftlezing is Genesis 33. En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie. Ezau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de 2 dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Ezau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem. En zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide: Wie zijn deze bij u? En hij zeide: De kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en ze bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en ze bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel en bogen zich neder. En hij zeide: Voor wien is u al dit, Heer, dat ik ontmoet heb? En hij zeide: Om genade te vinden in de ogen mijns Heer. Maar Ezau zeide: Ik heb veel, mijn broeder. Het zij uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob: Och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zeide tot hem, mijn Heer weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij me heb. Indien men ze maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn Heer trek er toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht. En ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, terwijl ik voor mijn aangezicht is en naar de gang deze kinderen, totdat ik bij mijn Heer te Seir komen. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn Heeren ogen. Alzo keerde Esau dien dag weder zijn weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daartoe noemde hij de naam dier plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan. Als hij kwam van Paddan Aram en hij legde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het de God Israëls is God.
Wij zingen van Psalm 105, de verzen 4 en 5 en 6. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De Heer is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. En het vijfde en het zesde vers. En intussen wordt er gecollecteerd. En de diaconale collecte, de eerste rondgang, is bestemd voor de noodhulp in de gebieden rond Gaza en de grens met Libanon. Nou, we zingen Psalm 105, de versen 4, 5 en 6. Liefden, de tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk, hoofdstuk 33 van Genesis, de versen 9 tot en met 11. Genesis 33, de versen 9 tot en met 11. Dan lezen we, maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt. Toen zei Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb. Als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallen aan mij genomen hebt, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft en dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Tot zover. Waar gaat het over? Veel of alles? Daar gaat het over. Dus als je thuis komt en ze vragen waar ging het over, dan zeg je veel of alles. En proberen ook op alle andere vragen die dan volgen antwoord te geven. Veel of alles? Er zijn twee gedachten. Ten eerste, Esau heeft veel. En ten tweede, Jacob heeft alles. Esau heeft veel. Ten tweede, Jacob heeft alles. Genesis, dus dat is het dat Bijbelboek over de aartsvaders, hè, dat zijn, wie zijn dat? Abraham, Isaac en Jacob. Die worden de aartsvaders genoemd, met een beetje vreemder woorden, de patriarchen, aartsvaders. En zijn er nog meer patriarchen, jawel? Er zijn er eigenlijk wel meer. Maar deze drie worden altijd genoemd, hè? Abraham, Isaac, Jacob. We lezen ook steeds in het Oude Testament over de God van Abraham, Isaac, Jacob. Die worden allemaal in Genesis genoemd. Maar de 12 zonen van Jacob bijvoorbeeld, die worden ook wel genoemd de 12 patriarchen. Dus het is ook nog wel wat ruimer. Inderdaad, maar traditioneel Abraham, Isaac, Jacob. En in hun nakomelingen heeft God het verbond dat van eeuwigheid is bevestigd. In de nakomelingen van deze aartsvaders. Nou, de kinderen weten waar Abraham vandaan kwam. Ur, der Galdeën. Daar kwam die vandaan. Dat was ook een goddeloze streek, hoor. Er was veel afgoderij. Daar in het oosten, de Galdeën. Ur der Galdeën. En daar werd Abraham geroepen. Hoe bedoelt u? Nou, om naar een ander land te gaan. Het land dat ik u wijzen zal. Hij werd niet alleen uitwendig geroepen, maar hij werd ook inwendig geroepen. En daar moeten wij ook om vragen, om de inwendige roeping. Wij worden uitwendig geroepen door het woord, maar we moeten ook door de geest, woord en geest, inwendig geroepen worden. De inwendige roeping. Dat hangt samen met wedergeboorte, met geloof. Hè? Dat leren we ook allemaal op de catechisatie. Dus de inwendige, nou, Abraham die werd zo geroepen. En hij is geleid via Haran, zo naar het zuiden, naar Kanaan. En in dat land heeft hij geleefd als een vreemdeling en een bijwoner. Want hij kwam er natuurlijk in een heel vreemde omgeving. Hij kende niemand. En hij voelde zich ook een vreemdeling. Maar ook wat de levenswijze betreft, in onderscheid met de Kanaanieten, voelde hij zich toch wel een vreemdeling. Voelt u zich ook wel eens een vreemdeling? Een vreemdeling en een bijwoner. Zo staat er in de schrift. En toen Abraham stierf, toen had hij eigenlijk nog niks. Ik bedoel, hij had nog een grafspelonk. Daarin werd hij begraven. Maar verder, hij had geen vierkante meter grond, niks. En Jacob heeft dat ook nooit en Isaac ook niet verkregen. Het was wel het land der belofte, dat had de Heere gezegd. Dat land is het land der belofte voor u. Maar toen Abraham stierf, had hij nog niks. Maar het was wel beloofd. Dus er kan een belofte zijn, maar die is nog niet vervuld. Nou, dat hebben de aartsvaders ook meegemaakt. Een onvervulde toezegging. Misschien kent u dat wel in uw geestelijk leven. Een onvervulde toezegging. Nou, dat was met Abraham, Isaac, Jacob. Maar ze leefden daar wel. Vreemdelingen in het land der belofte. En Jozef, dat weten we wel, die is zelfs gestorven daar in Egypte. En Jacob natuurlijk, hè. En toen hebben ze nog 400 jaar vertoefd in den vreemde, hè, voordat ze geleid werden naar het land van Kanaan. En Jozef is dus ook in Egypte gestorven. Dus die aartsvaders, die hebben geen erfdeel gehad in het land van Kanaan. Ze hebben ook altijd de nodige afstand bewaard ten aanzien van de Kanaanieten, bijvoorbeeld die grote steden die daar waren. Maar er was ook ontzaggelijk veel afgoderij en goddeloosheid. Sodom, Gomorra, dat soort steden, die waren er toen. En daar hebben ze zich ook verre van gehouden, waar Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft van dag tot dag. Dus ze waren wel in Kanaan, maar ze waren niet van Kanaan. Herkent u dat? Dus wel in de wereld, maar niet van de wereld. Zo behoren we dus. Hè? En dat was toen ook al. Dus ze hebben zich verre gehouden van al die steden en die afgoderijen, die goddeloosheid en die zedeloosheid. In de Hebreeënbrief staat over gasten en vreemdelingen, dat ze dat waren in Kanaan en op deze aarde. Maar dat ze begeerig waren naar een beter, een hemels vaderland. Dat staat bij Abraham. Ze verwachten de stad die fundamenten heeft, welke bouwmeester en kunstenaar God is. Daar ging hun hart naar uit. Nou, is dat bij ons ook zo? Want ja, we hebben geen blijvende stad hier. En dat we dan ook bezig mochten zijn met die toekomende, zoals Abraham, tenminste dat staat van hem geschreven. Hè? Hij was toch ook wel vaak bezig met die toekomende stad. En dat we daarnaar zouden zoeken. En naar de God van de hemel, want daar gaat het om. Dus we moeten onszelf ook leren kennen als vreemdelingen. Niet dat we vreemd doen, maar we zijn van nature vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Van nature zijn we vreemdeling van de verbonden der belofte. Maar om nou door de geest bearbeid te worden en onszelf te leren kennen als vreemdelingen op de aarde. Vanuit een levend gemis, zoekende en vragende gemaakt te worden, getrokken uit de stad des verderfs, op weg naar dat nieuwe, dat hemelse Jeruzalem, dat geven de Heere. Maar nu die tekst. Dat gaat over het onderscheid tussen Esau en Jacob. Dat werd al ervaren, de kinderen die weten het, dat werd al ervaren toen Rebecca in verwachting was, toen ze zwanger was. Want Rebecca was lange tijd onvruchtbaar gebleven, nietwaar? En dan is ze in verwachting eindelijk. Isaac heeft is veel bezig geweest daarmee. Met en voor Rebecca gebeden, 20 jaren lang, in geduld en in geloofsvertrouwen, dat de Heere het toch zal waarmaken, want er lag een belofte. En dan eindelijk is ze in verwachting, hè, die Rebecca, en dan volgt er een zeer onverwachte, moeilijke periode. Ik zal het eens even voorlezen. Het staat in hoofdstuk 25. En dan, weet u wat er dan staat? En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik al dus? En zij ging om de Heere te vragen. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, op een ongewone wijze is het dat die twee kinderen, elkander stieten en duwen en in de moederschoot. En dat is Rebecca, die weet niet wat er aan de hand is. En het is eigenlijk wel smartelijk voor haar. Dus ze is in verwachting van een tweeling. Nou, dat is mooi natuurlijk. Maar al in de moederschoot betonen ze de vijandschap ten opzichte van elkaar. Dan is het dat, als het ware een scheiding al geproefd wordt tussen die twee die nog geboren moeten worden. Nou, dat was diep ingrijpend, die strijd voor Rebecca. En wat doet ze dan? Nou, dat heb ik gelezen, dan gaat ze vragen stellen. Ze gaat de Heere vragen, staat er. Dus ze loopt niet naar een ander, maar ze heeft vragen, hoe is het nou met mij, hoe kan dat allemaal? En zij ging om de Heere te vragen. Ja, en dan moet ze op antwoord wachten natuurlijk. Hè. Gemeente, zo is er wel een volk op aarde dat na de zoete liefdesgemeenschap met de Heere toch weer in de strijd terechtkomt. In het geestelijke leven is dat ook zo. Dus waar leven geboren wordt, daar wordt ook de strijd gevonden. Die wordt ook geboren. Er zijn als het ware twee machten die tegenover elkaar komen te staan. Het oude en het nieuwe, nietwaar? De oude mens, de nieuwe mens. En die strijden met elkander. Maar als het goed is, dan ga je met alle moeite en strijd naar de Heere. Dan kom je bij de Heere terecht. Dus de nood brengt dan op de knieën. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt toch de woorden des eeuwigen levens. En toen, de Heere die heeft Rebecca niet met al haar vragen laten zitten. Want dan spreekt hij profetische woorden. Hoort u maar. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen, zegt de Heere. Dus Er komen twee volkeren uit Jacob, Esau. En de verschillen tussen die twee zullen heel groot zijn. En Rebecca die merkt het nu al in de moederschoot. De voortekenen die zijn al waarneembaar in de moederschoot. En als ze geboren worden, het is eigenlijk nog wel te zien, ook uitwendig. Nou is dat alleen maar uiterlijk, maar die Esau is nogal ros. En zijn huid is bedekt als met een haren kleed, staat er in de Bijbel. En als die wat groter wordt, dan gaat hij op jacht. Hij is altijd aan het jagen, dat is een veldman. Hij zit vrijwel nooit thuis. Hij heeft de natuur van een zwerver. Dat is Esau. En Jacob, ja, die zit veel in de tent. Die blijft een beetje bij het vee thuis. Dus dat is een heel ander type. Nou mag dat natuurlijk. Dus twee verschillende karakters. Hè? Maar je ziet dus dat verschil tussen hen ook uitwendig al heel snel. En later dan ontstaan uit deze twee ook twee verschillende volkeren. Hè? Dat weten de kinderen. Hè? Dus uit Esau de Edomieten. En uit Jacob de Israëlieten. Twee volkeren die dan ontstaan. En dan zegt de Heer al bijvoorbeeld dat die Edomieten die leken de meerderen. Toch heeft Jacob, dat weten we uit de geschiedenis, hè, het recht van eerstgeboorte gekregen. Nou, niet op zo'n nette manier eigenlijk, maar goed, dat laten we nou maar even liggen. Maar hij heeft dat recht van eerstgeboorte ontvangen in de plaats van Esau. Dat is ook waar geworden in de nakomelingen. Want de nakomelingen van Jacob hebben wel Kanaan geërfd. En de Edomieten die dus apart woonden, hè, die ten oosten van de Jordaan, dat zijn afgodendienaars geworden en die moesten uiteindelijk ook belasting betalen aan de Israëlieten. Dus die moesten hen dienen. He, ziet u dat het allemaal uitkomt wat de Heere zegt? En tenslotte is dat Edom eigenlijk weggevaagd. Er is niks van overgebleven. Dus er was onderscheid tussen Jacob en Esau. Waar ligt eigenlijk de grond voor dat onderscheid tussen hen? Nou, niet in hen zelf. Want in Jacob gemeente is geen enkele verdienste om behouden te worden of om gesteld te worden boven zijn broer. Maar dat is Gods wil van eeuwigheid. De meerdere heeft de mindere gediend. En dat is volkomen vervuld in Christus. Want Christus scheen de mindere te zijn. Niet waar, hij werd gebonden, hij werd bespot, hij werd bespuwd. En ze riepen tot hem toen hij aan het kruis hing, indien u de zoon van God bent, kom af van dat kruis. En wat hebt u nou aan dat betrouwen op uw God en dat soort dingen? En de vijanden die hebben hem dus aangevallen toen hij het moest uitroepen in de bittere verlating. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dus hij leek de mindere, maar hij was de meerdere. Want hij heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning. Dus de ganse hellemacht heeft hij aan zijn zegenkar gebonden. En hij is ten hemel gevaren vol van eer. En hij is nu aan de rechterhand des vaders om voor zijn kerk bezig te zijn. Om voor zijn kerk te bidden, voor zijn kinderen. Opdat zij ook eenmaal zeker zullen zijn van die eeuwige overwinning. Nou, Esau en Jacob die worden wat groter. En Esau die had dus dat eerstgeboorterecht verkocht. Hè? Maar daarna komt er eigenlijk steeds meer verwijdering tussen Jacob en Esau. De gevolgen van de zonden zijn zeer bitter. Dat hebben ze toen ook al ervaren. Nou, Jacob, en op een gegeven ogenblik, hij denkt, ik ga maar weg hier. En toen vluchtte hij eigenlijk naar het oosten, naar zijn oom. Dat was oom Laban. Laban, die woonde in Paddan Aram, in het oosten. Dus in, zeg maar, Mesopotamië. Maar voordat hij bij Laban kwam, heeft hij nog iets meegemaakt. En dat was te Bethel. Dat noemden ze later, noemden ze die plaats Bethel, huis Gods. En daar heeft hij een droom gehad. En dromen in die tijd hadden vaak betekenis, want de Heere openbaarde zich ook door middel van dromen, toen Gods woord nog niet beschreven was, hè? En toen heeft hij gedroomd, die Jacob. En nou, dat was toch wel een bijzondere droom van die ladder die opgericht was van de hemel tot de aarde. En de engelen gingen op en neder op die ladder en bovenaan stond de Heere. Dat had natuurlijk betekenis. Wat dan? Nou, die ladder die overbrugde de ruimte, de kloof tussen God en de aarde, tussen de hemel en de aarde. En wat doet Christus? Ja, die gaat overbruggen de kloof die door onze schuld ontstaan is tussen God en de zondaar. Dus de ladder Jacobs, dat betekent eigenlijk Christus, hè, die overbrugt. Dus op dat moment, te Bethel, vindt plaats de openbaring van Christus aan Jacob. Dus dat was een bijzondere gebeurtenis. En ook een verblijdende gebeurtenis natuurlijk, want nou, dat is heel wat als dat gebeurt in je leven. Het is ook noodzakelijk dat de Heere zich kenbaar maakt aan u door een oprecht geloof en dat hij zich openbaart. Dat is groot hoor, als de Heere zich gaat openbaren, bekend gaat maken voor het eerst in je leven, dat vergeet je nooit. Nou, dat is Jacob natuurlijk ook nooit vergeten. De Bethel, ja, was die toen klaar wat zijn geestelijk leven betreft? Nee, er moest nog van alles gebeuren. En die heeft nog heel wat angst en nood meegemaakt daarna. En die openstaande schuld, dat was allemaal nog niet opgelost. En dan zien we dus, als je Jacob gaat volgen zo, hè, hij is daar nogal een tijd geweest bij Laban in Paddan Aram. En dan gaat hij eindelijk weer terug. En dan is het dat hij bij de Jabok komt. En dan gaat hij dus, hij toog over de Jabok, staat er dan. En dan krijg je die worsteling van Jacob met een engel, met God kun je wel zeggen. Dus hij heeft een worsteling meegemaakt. Waar was dat? O, te Pniel. Dus er ligt nogal wat tussen Bethel en Pniel. Maar dat mag hij meemaken. En toen bleef hij alleen over met de Heere. Weet u wat hij gezegd heeft? Dat weet u wel. Ik heb hem gezien. Ik heb zijn aangezicht mogen zien. En mijn ziel is gered geweest. Dus daar heeft hij wel wat meegemaakt. Daar werd het eigenlijk opgelost waar hij altijd mee liep. Hè? Daar werd hij duidelijk bewust gerechtvaardigd voor God. Door God. En dus Bethel en Pniel, dat heeft Jacob meegemaakt. Daar kan ik nu verder niet op ingaan, want daar gaat het niet over. Maar het is wel belangrijk geweest in het leven van Jacob. En na die worsteling had hij eigenlijk ook geen vrees meer voor zijn broer, voor Esau. Nee, er was een diepe vrede was in zijn hart gevallen. Een diepe vrede, een vrede die alle verstanden boven gaat. En er was een blijmoedig vertrouwen op de Heere. Hij was helemaal op de Heere gericht. Dat is een kostelijke stand in het genadeleven, gemeente. He, dat je je zorgen helemaal kwijt mag aan de Heere. Nou, en dan gaat het gebeuren. De ontmoeting met Esau. Onverwacht. Want er staat in vers 1. En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie Esau kwam. En 400 mannen met hem. 400 mannen met hem. En Jacob is verbaasd, want daar had hij niet op gerekend, niet waar? Er was vrede in zijn ziel. En wie komt daar aan? Daar komt Esau aan, met 400 sterk gewapende mannen. Wat gebeurt hier? Nou, het geloof van Jacob wordt beproefd. Dat gebeurt wel meer natuurlijk, hè? Dat de Heere het geloof dat hij zelf geschonken heeft gaat beproeven, opdat ze des te meer aan hem verbonden zullen worden. Het geloof is een genade die beproefd wordt, zegt Comrie. Nou, dat gebeurt hier ook. Dus Jacob die kon het met de vrede en met de rust die Pniel had nagelaten toch ook weer niet doen. Hij kon niet rusten op het bed van de rechtvaardigmaking. Er is maar één fundament. En zo wordt Jacob geoefend. Weet u wel, in de beproevingen, juist, liggen de oefeningen. Nou, dat was bij Jacob ook zo. En Jacob die vlucht niet voor zijn broer, maar hij gaat zich klaarmaken voor de ontmoeting. Want er staat in vers 2, en hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. Die zet hij helemaal achteraan, in die volgorde. Dus u hebt het wel door, degene die hij het meest lief heeft, die zet hij helemaal achteraan. Want die heeft het meest lief. En dan gaat Jacob gaat voorop en hij buigt zich 7 maal voor Esau. 7 maal. Dat is een Oosterse wijze om eerbied te betonen, om hoogachting te betrachten, om je meerdere te erkennen. Dus Jacob die toont daaraan de minste te willen zijn. Nou, daar zijn wij natuurlijk allemaal voor, maar je moet het zelf, hè, de minste te willen zijn in bepaalde situaties. Op zich niet verkeerd, want dat kan wel eens tot een oplossing doen geraken. Maar dat is hier het geval. Jacob die toont aan de minste te willen zijn. En de boze gedachten van Esau, die zijn kennelijk verdwenen. Trouwens, nog voordat Jacob te Pniel kwam, heeft hij een groot geschenk klaargemaakt voor zijn broer Esau. Bovendien is hier, lezen we dus van een nederige begroeting. De wraakgevoelens van Esau, die zijn nu helemaal weg. Want ik lees in vers 4. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem. En zij weenden. Ze weenden. Waarom weenden ze? Staat er niet bij hoor. Maar ik denk dat het te maken heeft met Esau die wellicht weende om de dwaasheid van vroeger dat hij wel eens gedacht heeft, die Jacob die zal ik doden. Zoveel haat. Hij beweent het nu. En Jacob, ja die weende ook. Want die kreeg ook zijn leven terug. En hij vond zichzelf de oorzaak van alle ellende. Dus ze weenden allebei. En misschien weenden ze ook wel van blijdschap. Dat kan ook, dat je weent van blijdschap. He, dat ze elkaar weer ontmoeten na zoveel jaren. En dat ze elkaar weer zien en spreken. Nou ja, ze weenden. Dus 20 jaar hebben ze elkaar niet gezien. Het is een ontroerende ontmoeting. Gemeente, het is algemene genade. Als de Heer natuurlijk wat vrede onderling geeft, dan zeg je dat is door 's Heere hand geschied. Maar nog groter is het als er eenheid mag zijn door het geloof. Helaas is er wat dat betreft een groot onderscheid gebleven tussen Jacob en Esau, ook in het vervolg. Maar goed, ze komen hier dan als broers wel tot elkaar. En Esau die vraagt aan Jacob, hij ziet al die kinderen en zo, wie zijn dat allemaal? Nou, zegt Jacob, vers 5, dat zijn de kinderen die God, uw knecht, genadiglijk verleend heeft. Dus het is allemaal genade, het is een wonder van Gods genade. Dus Jacob, het gaat hier niet over geboortebeperking. Nee, kinderen zijn een genadegave Gods. Dus voor Jacob is het natuurlijk nog een bijzondere zegen geweest, dat hij wist dat uit dat geslacht zal de beloofde Messias geboren worden. Die zal eenmaal geboren worden. Eenmaal, zei ik, maar hij kan steeds weer geboren worden, geestelijk, in de harten van u en van uw kinderen. Dus, maar dat is geestelijk, hè? Dat is noodzakelijk, maar het is ook mogelijk. Maar hij wilde wel om gevraagd zijn. En vervolgens, dan zien we dat de dienstmaagden en Lea en Rachel en hun kinderen nederbuigen voor Esau. En Esau die vraagt, voor wie is dat allemaal? Nou, zegt Jacob, dat is voor jou. Dit is voor jou, Esau. Om genade te vinden in uw ogen. Want ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Ik heb het verbeurd, ik heb het verzondigd en ik ben een bedrieger. Dus het is allemaal voor jou. Je mag alles van mij hebben. En weet je wat Esau dan zegt? Nou, dat is onze tekst, vers 9. Ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe, wat gij hebt. Oh, dus eigenlijk is Esau hier wel een goed voorbeeld, hè? Hij zegt, Jacob, ik heb genoeg, ik heb veel, ik heb meer dan genoeg en ik ben er tevreden mee. Nou, dat is wel wat als je dat zegt. Ik ben er tevreden, wij willen meestal nog wat meer. De wereld wil er nog een beetje bij. Dus we hebben altijd te weinig. En we zien op datgene wat we niet hebben. En wat anderen wel hebben. En dan is het van, nou, dat wil ik ook hebben. Dus dit is wel heel bijzonder dat Esau zegt, joh, hou dat, want ik heb meer dan genoeg. Gemeente, we kunnen zo anders reageren, ook in het tijdelijke. Wat hebben we eigenlijk verdiend? En wat zijn we eigenlijk waard? En daarom is Esau hier toch wel even een voorbeeld. Hadden we niet verwacht van hem, maar hier is hij een voorbeeld. Omdat de wereld nooit genoeg heeft, die hebben altijd tekort. Hè? En het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor wordt niet verzadigd van het horen. En inderdaad, Esau had veel. Esau was sterk. Hij had veel tenten, hij had veel vee. Hij had van alles. En toch was hij arm. Waarom? Hij miste genade. Hij miste die verborgen, innige gemeenschap met de Heere. Dat arme zondaarsleven kende hij niet. Dat bukken en buigen aan de troon der genade als een onwaardige, kende hij niet. Droefenis over de zonde, wist hij niks van. Dat hongeren en dorsten naar Christus en zijn gerechtigheid, kende hij niet. En Christus is alles. Want mensen, als je Christus hebt, dan heb je alles. Maar als je Christus mist, dan mis je alles. Dus Esau had veel goederen, hij had aardse rijkdom, maar hij was ermee tevreden. Het is wel een voorbeeld wat dat betreft, maar hij miste dat ene nodige. He, wat de Heer Jezus zegt tegen Martha bijvoorbeeld, één ding is nodig. En daar komt het op aan. Leven tot eer van God. Een borg voor de schuld en een God voor het hart. En dat je aan zijn voeten zit, net als Maria, om onderwijs van hem te ontvangen. Dat de begeerte en het verlangen van het hart daarnaar uitgaat. Ook in het geestelijk leven kunnen we wel eens rijk en verrijkt zijn, net als die fariseeën. Een keurig deugdzaam leven hoor, mankeert niks aan. En natuurlijk elke zondag naar de kerk en opvoeding van je kinderen door zijn voorbeeld voor anderen. En soms ben je wel eens gevoelig onder de preek. En je ligt wel eens een poosje wakker 's nachts. En dan denk je over de eeuwigheid en hoe dat moet met je kinderen. En, nou ja, en dat je liefde hebt voor de waarheid en zo. Hè? Nou, dat is allemaal heel goed. Ik hoop dat er zo velen zijn. Maar dan kan het toch zijn dat je dat ene nodige mist. Wat is dat? Kennis aan dat bloed. De openbaring van de middelaar Gods en der mensen. Ja, een stapje verder dat je misschien het eigendom mag zijn van die bloedbruidegom waar het hooglied vol van staat. Want dan zegt die bruid, hij is blank, hij is rood, hij draagt de banier boven 10.000. Blank vanwege zijn goddelijke heiligheid en rood vanwege dat gestorte bloed en die aangebrachte gerechtigheid. Hij is profeet, priester, maar ook koning van de kerk. Want hij draagt de banier boven 10.000. We gaan naar de tweede gedachte, maar we zingen eerst 135. De versen 2 en 7. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En Israël kwam door 's hoogsten hand in het bezit van hunne staat. En wat er verder volgt, 2 en 7 van 135.
Thank you.
kunnen veel bezitten en toch alles missen. Maar om wel getroost te leven en te sterven, moeten we het eigendom zijn van Christus. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En dat kan Jacob zeggen, ik heb alles. Dat zie je staan in de versen 10 en 11. Dewijl ik alles heb, zegt hij. Dus Jacob is daar in Pniel, daar hebben we iets van gehoord, het eigendom van Christus geworden. En hij mag wel eens zeggen, als de bruid, hij de mijne, ik de zijne. Alles uit louter genade natuurlijk. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat vloeit allemaal voort uit die eeuwige liefdesbron des vaders. Door de koping van de zoon. En de toepassende arbeid van de Heilige Geest. Dus Christus heeft alles aangebracht voor de kerk. En in Christus heeft Jacob ook alles gevonden. Daar is wel een diepe weg aan vooraf gegaan natuurlijk. Want hij heeft zichzelf als een bedrieger leren kennen. Hij is bedrogen met zichzelf uitgekomen. Alles verbeurd en verzondigd en een berg van schuld opgebouwd. Maar nu mag hij roemen in vrije gunst alleen. In hem, want alle roem aan onze kant is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zo was het met Jacob. Dus hij had niet genoeg aan veel, want hij had alles van de Heere ontvangen, niet alleen de tijdelijke zegeningen, de rijkdom van Gods genade, door God in Christus gerechtvaardigd, heeft hij ook ontvangen, zonde verzoend, de schuld is betaald, en gemeente, dan, en hij heeft ook nog een andere naam gekregen, Jacob werd Israël, de man Gods. En in de nood heeft Jacob met God geworsteld. Dat wil de Heere eigenlijk ook. Hè? Dat we met hem worstelen. Dat we hem niet loslaten. En dat gebeurt ook niet als hij ons heeft vastgegrepen. Want hij laat dan niet meer los. Want als de Heere begint, dan zal hij voortzetten. En hij zal het ook voleinden. Mag David ook in het geloof zeggen, de Heere zal het voor mij voleinden. Dus als hij je vastgrijpt, dan kan niets meer ons scheiden van de liefde Gods in Christus. Dus Jacob die zei niet, ik heb veel, eigenlijk zei hij, ik heb niks. Maar, ik heb alles van de Heere ontvangen. Wie ontvangen dat? Armen van geest, die met lege handen staan, die verbroken zijn van geest en die uitzien naar hem. Op hen zal de Heere zien, die voor zijn woord beeft. En dan hebben ze een God en een Vader in de hemel. Ze hebben deel aan die toegerekende gerechtigheid van Christus en aan het werk van de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt. De waarheid van de diepte van je val, maar ook de waarheid van de rijkdom van Gods genade die in Christus verwezenlijkt is. En zo gaan ze naar het Vaderhuis, de zaligheid. En dat is alles. He? Dat is alles. Dus Jacob zei alles. Natuurlijk, hij was blij met zijn vrouw en zijn kinderen en zijn vee en alles. Maar hij zei alles omdat hij de Heere tot zijn deel had. Dus door de trekkende liefde van God uit de duisternis tot dat wonderbaar licht van Gods genade was hij gekomen. En dan heeft hij ervaren de leiding en de onverdiende trouw van de Heere. Bethel meegemaakt, Pniel. En daarom, hij zegt, ik heb alles. Met andere woorden, gemeente, wie deel heeft aan Christus, heeft alles. En daarom zegt Paulus, Christus is alles. Dat zegt Paulus, hè, ergens. Christus is alles. Waarin? Nou, hij is God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dus de Vader is alles, de Geest is alles, maar de Zoon is ook alles. Ook in zijn ambten, hè, als profeet, dat hij een boodschap heeft voor de zachtmoedigen. Als priester, waar hij zichzelf geofferd heeft. En bidt voor zijn kinderen. En als koning, hè, hij zorgt voor hen. Dus Christus is het begin, het midden, het einde van al zijn volk. Hij is het brood uit de hemel. De fontein die opgericht is voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Hij is die bloedbruidegom. Hij is die oudste broeder. Hij is alles. Dus zo is hij ook voor Jacob alles. Hij kon met hem leven en sterven. Dat is ook gebeurd. En dan ligt Jacob, die ligt op zijn sterfbed, weet je wel. En die jongens die staan om hem heen, een beetje bedremmeld, want ja, wat hebben ze allemaal niet, wat veel verdriet aangedaan, hè, hun vader. Ze staan er maar een beetje zwijgende en bedremmeld bij. Desondanks gaat Jacob zegeningen schenken. Eén voor één, ja. Maar dan ineens, halverwege, dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, Heere, uw zaligheid. Want die Christus heeft hij leren kennen als alles. En hij heeft geleerd dat hij zelf helemaal niets was. Zelfs zijn gerechtigheden, die waren als een wegwerpelijk kleed. Dus dat was, zo leefde het bij hem. Wien heb ik nevens u op aard. Dus, gemeente, het is noodzakelijk die Christus die alles is te leren kennen en dat je mag weten het eigendom van hem te zijn met bewustheid van je ziel. Dat is heel wat natuurlijk, maar ja. Alles alleen in hem. Want alleen in hem kunnen we rechtvaardig zijn voor God. Omdat hij het zelf gezegd heeft, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus in Christus ziet God geen zonde meer in Jacob, geen overtreding meer in Israël. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Kijk, aan het vele ontbreekt altijd wat. Maar gemeente, in dat woordje alles ligt alles voor tijd en eeuwigheid. Nou, gaan we eindigen. Jongens en meisjes. Kun je ook zeggen, ik heb alles, net als Jacob? Nou, ja. Misschien kun je wel zeggen, ik heb veel. Ja, dat is goed, maar veel is niet alles. Niet ver van God. Dat is toch nog niet binnen het koninkrijk van God. Als je voor de deur staat, ben je wel dichtbij, maar nog niet door de deur. En Christus zegt, ik ben de deur, maar dan moet je wel doorheen. Je kunt er wel op kijken, dat is op zich al een voorrecht, dat je die deur ziet. Hè? Maar je moet er ook doorheen. Ik ben de deur. Dus voor de deur is nog niet door de deur. Maar rust dan niet voor en al eer je rust hebt gevonden in hem. Die grote rustaanbrenger voor de kerk en volk des Heren. De Heren geven vrijmoedigheid om ook iets te zeggen in je leven over de rijkdom die in hem te vinden is. Dat doet Jacob ook hoor. In vers 11. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Dus Jacob, die heeft hem ook aangeprezen. Nou, de wereld die pronkt ook met haar rijkdom, hè? Dat doen ze ook. Maar laat dan ook onze mond hem prijzen. Wat Jacob heeft, dat overtreft alles wat Esau heeft. Dat van Esau, dat is tijdelijk goed. Maar dat van Jacob heeft eeuwigheidswaarde. Nou, hoe is het verder gegaan eigenlijk? Nou, dat hebben we gelezen. Dus Jacob in het natuurlijke valt ook toch weer een scheiding tussen Esau en Jacob. Op den duur kunnen ze toch niet samen gaan. Esau die zegt nog wel hartelijk van, moet ik je een beetje begeleiden met het vee en zo naar Kanaan. Maar Jacob zag dat niet zo. Hij had jong vee bij zich, schapen en koeien. Die wilde hij niet laten afdrijven. En Esau die was nogal snel. Hij zegt, ik kan je niet bijbenen, ga jij maar. Want hij heeft de zorg voor dat vee en voor die kinderen. Hè? Het zwakke, het jonge. Wat dat betreft is Jacob al een beetje een type van Christus. Hè? De opperherder die zijn oog heeft voor het zwakke en voor het jonge. En voor het afgedrevene, het verborgen schaap, dat verloren schaap, weet u wel. En die ligt daar tussen de doornen en de distels. Gewond, uitgeput, ziek van ellende. Nou, daar gaat hij eerder op af. Dus Jacob is ook het beeld eigenlijk van Christus hier, een type. Hè? Die het kleine en die het zwakke ook niet laat afdrijven, maar hij leidt ze, hij draagt ze, hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Ja, dus ze zullen komen met gewenen, met en met smarten, met ellende, maar hij zal ze leiden aan de waterbeek, in een rechte weg waaraan ze zich niet zullen stoten. En zo zal hij ze dragen. Dus dat heeft Jacob toen geantwoord aan zijn broer Esau. Nou, dus waar ging het ook alweer over? Veel of alles. In Nederland, wij hebben een welvarend land, hè. Het is een voorrecht dat we nog niet in oorlogen betrokken zijn. Had makkelijk gekund. Oekraïne is ook niet zo ver, hè. Maar toch nog in vrede dat we vanmorgen weer op mochten gaan naar Gods huis. Dat we nog mogen zijn onder de bediening van het woord. Dat zijn geen kleine zaken als we om ons heen zien. En we leven eigenlijk in welvaart. Hè? De een heeft een beetje meer dan de ander, maar toch. In welvaart, als je onszelf vergelijkt met de andere landen. Hè, in Afrika, Ethiopië, Soedan en zo. Hoe? Nou, dan hebben wij het wel heel goed. Dus we hebben veel. Maar hebben we ook alles? Want daar ging het vanmorgen over. Kunnen wij met Jacob zeggen, ik heb alles? Wij kunnen ook vol zitten met godsdiensten en heel actief zijn, natuurlijk, moet je ook zijn. Actief in de nuttige, noodzakelijke werkzaamheden. En dan kan het toch zijn dat dat ene nodige ontbreekt. Een borg voor de schuld en een God voor het hart. Dus, maar de Heere wil erom gevraagd zijn. En dat we dan maar veel op de knieën mochten zijn. Bidden, vragen, smeken, bedelen. Waarom? Omdat alles. Want nog één keer, als je Christus hebt, dan heb je alles. Maar dan moet je al het uwe moet je verliezen. Dus uit het verlies zal de winst geboren worden. Maar dan is het, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Heren, wat een voorrecht dat we nog een poosje in uw huis mochten zijn. Dat we het mochten overdenken, ook voor onszelf. Hoe zit het bij ons? Hoe zit het in mijn hart? Ten opzichte van de Heren en de mensen om me heen. Ach Heren, wilt u die genade nog uitstorten? En dat u die liefde wilde geven waarvan het volk wel eens mag zeggen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gedenkt u ons, de kinderen, de kleinkinderen, wilt u helpen, ondersteunen en sterken ook in het verdere van deze dag. Ook een van de broeders vanmiddag en wil ook vanavond weer te samenbrengen. We vragen het van u in de vergeving van al het zondige om Christus wil. Amen. Ten slotte zingen we van 73 het 13e vers. 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13e van Psalm 73. gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.